Goedenavond, broeders en zusters. Zo, dat is alweer de laatste avond van dit seizoen. En de tijd is weer omgevlogen, hè? Ja, maar ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Voordeel is wel, hoe sneller de tijd gaat, des te eerder heb je de eindstreep bereikt. Ai. Het is fijn dat we vanavond hier weer de gelegenheid hebben om met Gods woord bezig te zijn. We zijn begonnen deze Bijbelstudies, vorig jaar in september was het, met de stad Babel. Weet je nog? En dat is de stad van de tegenstander, zou je kunnen zeggen. Babel hoort bij het rijk van de tegenstander. En Babel is niet alleen een stad, dat hebben we toen ook al gezegd. Maar de naam staat ook voor datgene wat van de tegenstander is. Eigenlijk is Babel in de Bijbel ook de verzamelnaam van alle tegen God ingaande werken. En daarom heeft Babel door de hele geschiedenis heen een rol gespeeld. En dat zal het ook doen tot in de eindtijd aan toe. Want als je in het laatste Bijbelboek leest, de Openbaring, dan komt Babel nog een keer uitgebreid aan de orde. Maar liefst twee hoofdstukken zijn eraan gewijd, Openbaring 17 en 18. En daar zie je ook dat die stad ook het symbool is van welvaart en handel en, nou ja, noem het allemaal maar op. Eigenlijk datgene waar de wereld mee vervuld is. En door het oordeel van de Heere zal dat uiteindelijk allemaal ondergaan. De stad Babel wordt vergeleken met een steen die in het water valt en diep wegzinkt en nooit meer boven komt. Daartegenover, en ik dacht, ja, nou kun je wel hebben over bijzondere plaatsen in de Bijbel, maar als je dan vergeet om Jeruzalem daarbij te nemen, dan ja, dan markeert er iets aan. Dus vanavond wil ik nog stilstaan bij Jeruzalem. En dat is wel een hele bekende stad, denk ik. Komt me bekend voor. Het is namelijk de stad van de grote koning. Zegt Psalm 48. Zullen we daar dus even beginnen? Psalm 48. Ja, en ik geloof niet dat er een stad is, in ieder geval in de Bijbel niet, maar dat zal in de wereld denk ik ook zo zijn, die eigenlijk zoveel namen heeft gehad, die onder zoveel namen bekend is. Want we hebben het over Jeruzalem, maar dan moet je niet denken dat het alleen maar om die naam Jeruzalem gaat. We zullen ook nog andere namen lezen en horen, waarmee Jeruzalem in de loop der tijd is genoemd. Maar in Psalm 48, dat is een psalm van de zonen van Korach, staat er: de Heere is groot en zeer te prijzen. In de stad van onze God, op zijn heilige berg. Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote koning. God is in haar paleizen. Hij is er bekend als een veilige vesting. Want zie, koningen hadden zich verzameld. Zij waren samen opgetrokken. En zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd. Ze werden door schrik overmand. Zij haasten zich weg. Huiver greep hen daaraan. Smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind breekt u de schepen van Tarsis stuk. Zoals wij het gehoord hebben, zo hebben wij het gezien in de stad van de Heere van de legermachten, in de stad van onze God. God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. O God, wij gedenken uw goede tierenheid in het midden van uw tempel. Zoals uw naam is, o God, zo is uw roem, tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verblijden. Laat de dochters van Juda zich verheugen, omwille van uw oordelen. Ga rondom Sion en loop eromheen. Tel haar torens. Richt uw hart op haar vestingwal. Kijk nauwkeurig naar haar paleizen, om het aan de volgende generatie te vertellen. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood aan toe. En dat is Psalm 48. En dat gaat over de stad van God. En in Matthäus 5, vers 35, daar wordt door de Heer Jezus nog gezegd: ik zeg u, zweer in het geheel niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten, en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. En ik kan me best voorstellen dat u na het lezen van deze psalm, psalm 48, denkt van ja, wacht eens even. Je hebt het nog wel over Jeruzalem, maar dat woord komt hier helemaal niet voor. Nou, dat begint al goed vanavond. Hè? Gaan we het over Jeruzalem hebben, de eerste tekst die we lezen komt die naam niet voor. Ja, maar zo is dat wel vaker in de Bijbel. En daarom is het mooi dat de Heer Jezus eigenlijk Psalm 48 aanhaalt in Matthäus hoofdstuk 5 in de bekende bergrede. En daar noemt hij wel de naam Jeruzalem. Zodat wij dus weten dat als we Psalm 48 lezen, dan wordt daar gesproken over Sion. Maar daarbij moeten we dan denken aan Jeruzalem.
Is dat gewoon de eerlijkheid van Jeruzalem?
Oh ja, in de Statenvertaling heb jij. Ja, daar hebben ze dat boven gezet. Ja, de vertalers hier hebben er boven gezet de heerlijkheid van Sion. Ja. Ja, maar Sion wijst eigenlijk meer op een van de bergen waarop Jeruzalem is gebouwd. En dat merk je ook wel. Daar staat in het derde vers: mooi van ligging en vreugde voor heel de aarde is de berg Sion aan de noordzijde. Het gaat dus om Jeruzalem. En dat is een stad, broeders en zusters, met een langere en meer bewogen geschiedenis dan welke andere stad op aarde ook. Zo kun je dat wel zeggen. En de tegenstelling tussen wat Jeruzalem is geweest in het verleden, tot nu toe eigenlijk, want ook wij kennen vandaag de stad Jeruzalem, dat is ook een van de bekendste steden in de wereld op het ogenblik, en wat zij in de toekomst zal zijn, dat is een wereld van verschil. Dat mag duidelijk zijn. Dat is onvoorstelbaar groot. Vandaag is Jeruzalem een heilige stad voor de Joden en voor de christenen. En het is de derde heilige stad voor de islamieten, de Mohammedanen, na Mekka en Medina. Mekka is de geboortestad van Mohammed, althans dat zegt de traditie. En Medina, dat is de plaats waar hij gestorven is. En dat zijn dus de twee meest heilige steden voor de islam. En dan komt Jeruzalem. En dus bij hen staat Jeruzalem op de derde plaats. Nou, in de Bijbel staat Jeruzalem op de eerste plaats. En kan je nog sterker vertellen, daar komen de namen Mekka en Medina niet eens voor. Het is al ruim 4000 jaar geleden dat Jeruzalem genoemd wordt. Alleen niet als Jeruzalem, maar eigenlijk met een andere naam. Namelijk Salem. Salem. En Salem, daar was ook iemand koning, weet je dat nog? Wie was de koning van Salem? Ja, juist. Ja, kijk, als je ja zegt, dan moet je het ook zeggen, hè? Melchizedek, ja. Weet je niet dat Abraham een ontmoeting heeft met Melchizedek? Koning van Salem. En Melchizedek, zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Melech Tzedek. Koning der gerechtigheid. En hij was koning van Salem. En dat is dan de eerste keer in de Bijbel Dus dat is in Genesis 14. Dat we eigenlijk de plaats Jeruzalem onder die naam tegenkomen. En de geschiedenis van Jeruzalem, die plaats, die stad, die wordt gekenmerkt door vele ups en downs, om het maar even op zijn Fries te zeggen. De allereerste keer dat de naam Jeruzalem in de Bijbel voorkomt, laten we dat even opzoeken, dat is in Jozua hoofdstuk 10. Jozua hoofdstuk 10. Dus u ziet, er zijn wel een eindje op weg. En daar lezen wij de uitgebreide naam van die stad Jeruzalem voor het eerst. In Jozua 10, daar staat, dat is een geschiedenis over de slag bij Gibeon. En daar staat: het gebeurde toen Adoni-Zedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen had en met de band geslagen had, en met Ai en zijn koning hetzelfde gedaan had als hij met Jericho en zijn koning gedaan had, en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gesloten hadden en in hun midden verbleven. Dat is de aanhef van deze geschiedenis, een geschiedenis waar ik verder niet op inga, maar ik lees het even met u omdat hier gesproken wordt voor het eerst over de naam Jeruzalem, zoals wij hem ook kennen eigenlijk. En het merkwaardig is wel dat er ook staat wie de koning van Jeruzalem was in die tijd. Dat was namelijk Adoni-Zedek. En net zei ik al iets over Melchizedek, Melech-Zedek. Dat betekent koning der gerechtigheid. Adoni, dat is een vervoeging, zeg maar een afleiding van het woord Adonai. Het Hebreeuwse Adonai, dat hebt u wel vaker gehoord. Dat komen we in onze Bijbel vaak tegen, maar dan is het vertaald met heren. Dat wil zeggen, heren met kleine lettertjes. Want je komt in de Bijbel ook veelvuldig de naam heren met hoofdletters tegen. En dat is de weergave van die vier letters in de Hebreeuwse tekst, weet u wel? J-H-W-H. En wij spreken dat dan uit als Yahweh. En als die vier letters, in de theologie noemen ze dat het tetragrammaton. Ah, is leuk als je morgen op de koffie gaat bij je buurvrouw, dat je even kan zeggen, hè? Nee, maar zo heet dat in de theologie, het tetragrammaton. Dat staat voor die vier letters, J-H-W-H, J-H, W-H, in het Hebreeuws. En wij spreken dat dan uit als Yahweh. De Engelsen, die zeggen dan altijd Jehovah. Hè? En Ik ben betekent dat. Dat is de naam waarmee God zich aan het volk van Israël door Mozes heeft geopenbaard. Ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Waarmee de Heer eigenlijk aangeeft. Waarmee God eigenlijk aangeeft dat hij in het kader van de verbintenis met het volk van Israël de garantie geeft dat hij er altijd zal zijn. Want dat betekent zijn naam. Hij is er. En dat wil niet zeggen dat hij er altijd op zichtbare wijze is. Maar ja, een van de dingen die in de Bijbel ook naar voren komt, we hebben het vanavond ook al gelezen, is dat God ook werkt in verborgenheden. En dus ook in de verborgenheid is God er. En dus als iemand de vraag stelt, waar is God of waar was God? Dan kan er vanuit de Bijbel maar één antwoord zijn. Hij was er. Hij is er. En dat zit in die naam. Maar dat is de Heere met hoofdletters. Heere met kleine letters is de vertaling van het Hebreeuwse Adonai. En je leest ze ook wel eens samen in de Bijbel, weet je wel. Zo zegt de Heere, Heere. En dan is dat eerste Heere over het algemeen met kleine letters. En het tweede Heere met hoofdletters. En daar kun je uit afleiden dat Heere, Adonai, eigenlijk een soort van aanspreektitel is. De mannen onder ons, die krijgen misschien ook wel eens post thuis en dan rapen ze de brief van de grond op. Tenminste, of uit het postvakje, weet ik hoe je, bij ons valt die altijd op de grond. En dan staat er, de Heer P.A. Slachter. He? Nou, dat is een aanspreektitel. De Heer, en zo is Adonai ook een aanspreektitel, de Heer Yahweh. He? Dus zo zegt de Heer, Heere, de Heer Yahweh. Adonai Yahweh. En hier staat dat Adoni, dat komt dus van Adonai, Tzedek de koning van Jeruzalem was. En dat betekent dus, als je dat vertaalt, Heere der gerechtigheid. Dat was dus de naam van die koning. En dat is opvallend dat hier dus weer, als het gaat om het koningschap van Jeruzalem, iemand genoemd wordt in de context, in verband met het woord gerechtigheid. En dat is iets wat echt ook bij Jeruzalem hoort, broeders en zusters. Gerechtigheid. En de psalmist zegt, gerechtigheid is de grondslag van uw troon. De troon van God is gevestigd op gerechtigheid. Op het recht van God. En er is ook maar één stad in de wereld die het recht heeft om zich de stad van God te noemen. De grote stad van de koning of de stad van de grote koning. En dat is Jeruzalem. En daar komt geen enkele andere stad voor in aanmerking. En hoezeer dat misschien in de loop der geschiedenis ook wel eens geclaimd is. Ergens, maar het blijft Jeruzalem. Nou, zo vinden wij dan in de Bijbel nog meer benamingen voor Jeruzalem. Hè. We hebben even dat woord Salem al gehad. Nou, Salem, dat komt van een woord, dat kennen wij wel. Dat iets van vrede betekent, hè. Het vredige. Shalom is daar ook van afgeleid. Salem. En een andere naam waaronder Jeruzalem ook bekend was, is Jebus. Heb je ook wel eens gelezen, denk ik, in het Oude Testament. Jebus. Ja? Nou, dan zijn we nog maar even op weg en dan hebben we er al drie gehad, hè? Jebus. En Jebus, dat betekent dorsvloer. Ja. De stad die verbonden is met de gerechtigheid, wordt ergens in de geschiedenis ook aangeduid als de dorsvloer. Ja, Jebus, dat was een erfdeel van Benjamin. U kunt dat lezen in Jozua 18 vers 28. Ja, dus dat was een erfdeel van Benjamin. Benjamin, ook een bekende naam. Betekent zoon van mijn rechterhand of zoon van mijn welbehagen. Benjamin. En later lezen wij in de Bijbel, in de tijd van David, dat David de dorsvloer van Arauna koopt, weet je nog? En Arauna, dat staat er ook bij in het boek Samuel, was een Jebusiet. Dus Arauna kwam uit Jebus. En die plek waar David die dorsvloer gekocht heeft, Jebus, dat is de plek waar later David de voorbereidingen treft en Salomo het werk uitvoert waar de tempel is gebouwd. En waar de tempel is gebouwd, dat is weer de plaats die ook gesitueerd is op een berg die we kennen uit de geschiedenis van Abraham, waar hij met zijn zoon naartoe ging om hem daar te offeren. De berg Moria. Ja. En schitterend hoe al die dingen in de Bijbel zo aan elkaar verbonden zijn. He, waarmee je niet kunt zeggen dat Moria een andere naam is voor Jeruzalem, maar het heeft er in ieder geval wel mee te maken. En want er zijn een aantal bergen ook waarop Jeruzalem is gebouwd. De naam Sion bijvoorbeeld, zoals we hem hier lazen in Psalm 48. En op vele andere plaatsen in de Bijbel overigens. Sion. Dat betekent zoiets als, men is niet helemaal zeker van de betekenis, maar men neemt aan dat het betekent uitgedroogde plaats. Uitgedroogde plaats. Nou ja, een uitgedroogde plaats, daarvan kun je in ieder geval zeggen dat er iets nodig is, namelijk water. Nou, dan ben je bij God aan het goede adres. En want het maakt voor God niet uit, namelijk of zo'n plaats uitgedroogd is of zo, God geeft gewoon water. Waar je het misschien helemaal niet verwacht. Hè? In de woestijn hebben de Israëlieten dat ook ervaren. toen zij water nodig hadden, toen zei de Heere God tegen Mozes: spreek tot de rots. En Mozes die dacht van: nou, ik geef die rots een hengst. Maar het resultaat was wel dat er water uitkwam en dat de Israëlieten konden drinken. En ook als dat water van slechte kwaliteit was, dan voorzag God eigenlijk, en dat zijn voor ons dan allemaal wonderen, maar ja, voor God is dat natuurlijk piece of cake, zeg maar. Die voorzag dan in een manier om dat water, wat eigenlijk niet te drinken was, om dat toch weer gezond te maken. Bijvoorbeeld door er een stuk hout in te werpen. Hè? Nou, dat lukt ons niet hoor. Ja, je mag voor mij bij de Noordzee gaan staan en een stuk hout inwerpen, maar er wordt niet zoet van. Kijk, maar als God die opdracht geeft, dan is het een ander verhaal. Hè? Of zoals later in de geschiedenis van Elisa, het water van Jericho, weet je wel, dat was slechte kwaliteit erom. He, daar kwam zelfs misgeboorte door. He, je zou haast denken, ja, je weet dat het in die tijd nog niet zo ver was, maar misschien dat er al in chemische fabrieken hun afval erin loosden of zo, maar dat kon toen nog niet. Maar het water was van zodanige kwaliteit dat het zelfs misgeboorte veroorzaakte. He, in 2 Koningen 2 kan je die geschiedenis lezen. En dan komt Elisa als de profeet van God. Elisa betekent de Heere. En nee, God is redding, God is heil. God is, God verlost. Hè? En dat doet hij ook inderdaad, want Elisa die neemt een nieuwe schaal en doet er zout op. En die werpt dat zout in het water van Jericho, bij de bron. En dan vervolgens wordt dat water kerngezond. Zodanig dat het weer drinkbaar is en dat het weer vrucht kan geven. Uitgedroogde plaats. Eigenlijk ten diepste, broeders en zusters, staat dat natuurlijk voor de dood. En dat is het mooie bij God. God geeft leven uit de dood. Sterker nog, het leven dat God geeft uit de dood, dat is pas leven. Iemand vroeg aan een Bijbelleraar eens: is er leven na de dood? En toen zei die Bijbelleraar: ja, waar anders? Want voor de dood is geen leven. Nou ja, dat is wel leven, maar je snapt het wel, hè? En eigenlijk zijn we allemaal dood door onze zonden en misdaden voor God. En de boodschap is dat we tot leven moeten komen. Hè? We zijn geboren destijds uit vleeselijk water. En de boodschap is, ook die de Heer Jezus geeft aan Nicodemus in Johannes 3, dat je geboren moet worden uit geestelijk water. Water en geest. Geestelijk water. En als je daaruit geboren wordt, dan ontvang je leven uit de dood. En dat is het leven dat u en ik in Christus hebben ontvangen. En dus wat dat betreft staat dat ook weer symbool voor de actie die God onderneemt om daar waar de dood is leven te bouwen. En Sion, dat is eigenlijk de heuvel waarop Jeruzalem is gebouwd. In ieder geval voor een deel. En dat heet dan de berg Sion, zoals we dat gelezen hebben in Psalm 48. En daar staat ook in Psalm 48, staat erbij: mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote koning. He, dus die berg Sion aan de noordzijde, he, er waren meer bergen in die omgeving. Er was daar in de buurt ook nog een heuvel. Golgotha. En de kleinste der bergen eigenlijk. Waarop het kruis heeft gestaan destijds. En die berg Sion staat dus eigenlijk ook voor de stad van de grote koning, namelijk Jeruzalem. En je zult ook merken dat als je de Bijbel leest, dat Sion en Jeruzalem eigenlijk afwisselend worden gebruikt. Ook in het profetisch woord. De ene keer gaat het over Jeruzalem en de andere keer over Sion. Maar in feite gaat het over hetzelfde. En dat er dan gesproken wordt over de berg Sions. De berg van Sion. Dat heeft natuurlijk in overdrachtelijke zin ook alles te maken met het feit dat die berg staat voor het koningschap. Voor de heerschappij. En dus waar God zijn heerschappij over deze aarde zal vestigen, dan zal Jeruzalem de hoofdstad moeten zijn. En daar zal de gerechtigheid van de Heer zich ook vestigen en zich uitbreiden over de aarde. En die stad Sion wordt ook wel genoemd in de Bijbel de stad van David. Ja. Nou, de hoogtijdagen van Jeruzalem in het verleden hebben zich natuurlijk afgespeeld in de tijd, de regeerperiode van David en Salomo. He, dat mag duidelijk zijn. En daar was een geweldige bloeitijd voor Israël. He, het volk dat werd, ja, dat baadde in weelde eigenlijk, met koning Salomo voorop. He, daar had hij niet om gevraagd toen hij koning werd. Hij wilde graag alleen maar wijsheid van de Heer ontvangen om het volk te besturen. Maar ja, al het andere dat werd hem bovendien geschonken. Als je ziet hoeveel goud er naar Salomo getransporteerd werd. Ik heb de getallen nou even niet paraat, maar dat is onvoorstelbaar. Als je dat omrekent in de huidige tijd. Hè? Als je vandaag weet wat een kilo goud kost. Een kilo goud is op het ogenblik ongeveer 35.000 euro. Nou kan je nagaan hè, hoeveel talenten goud Salomo destijds kreeg. En er staat ook bij, dat was het fijnste goud van Ophir. Dus dat was echt 24 karaat, zou ik maar zeggen. En dat was een enorme rijkdom. En u kent de koningin van Sheba. Die ging zich persoonlijk op de hoogte stellen. Want die had zoveel verhalen gehoord over die Salomo daar in Israël. Die wilde wel eens even gaan kijken. En als ze daar dan eenmaal komt, dan zegt ze, nou, de helft was me nog niet aangezegd. En dus ook in die tijd was die rijkdom van Salomo, van Israël, van Jeruzalem spreekwoordelijk. En u voelt dat is natuurlijk alleen maar een zwakke afschaduwing van wat er in de toekomst uiteindelijk zal gebeuren. Want zowel David als Salomo zijn natuurlijk weer typen van de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja, nou ja goed, en toen die hoogtijdagen zo'n beetje voorbij waren, dat heeft in totaal dan zeg maar zo'n kleine 80 jaar geduurd, 40 jaar regeerde David, dat wil zeggen, ja, niet helemaal. Hij regeerde 33 jaar over Jeruzalem, hè? 7 jaar over Hebron, weet je nog. En toen later heeft Salomo nog 40 jaar geregeerd. En toen kwam er onvrede. En toen is het rijk opgesplitst in een dienaar van Salomo en zijn zoon, Jerobeam en Rehabiam. En toen werd het een noordelijk rijk. En dat noordelijke rijk kreeg als hoofdstad Samaria. En dat zuidelijke rijk, die twee stammen, bleef bestaan. En daarvan bleef Jeruzalem de hoofdstad. Nou, dat noordelijke rijk dat is in 722 voor Christus in Assyrische ballingschap gevoerd. En dat zuidelijke rijk dat is terechtgekomen in Babylonische ballingschap. En dat betekent dus dat de koning van Babel destijds, Nebukadnezar, heeft Jeruzalem ingenomen. Hij heeft eerst een aantal mensen uit Israël en Jeruzalem gedeporteerd, waaronder bijvoorbeeld Daniel en zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego. En nog anderen die daar terechtgekomen zijn. En na de derde deportatie heeft hij Jeruzalem ingenomen en verwoest. En de tempel verwoest en zo. En de schatten daaruit meegenomen. En nou ja, al die dingen meer. En dat betekende dus een diep dal eigenlijk voor de stad Jeruzalem. Het kwam terecht onder het bewind van de tegenhanger van Jeruzalem, namelijk Babel. En tijdens die Babylonische ballingschap kreeg Daniel, die zich in Babel bevond, een geweldige profetie. Gaan we even naartoe, naar Daniel hoofdstuk 9. Daniel hoofdstuk 9. En daar staat, Daniel hoofdstuk 9, dan is het inmiddels al zover, dan moet ik er ook even bij zeggen, dat ook het rijk van Babel op dat moment al ten onder was gegaan. We hebben het wel over de 70-jarige ballingschap, en dat noemen we dan voor het gemak maar de Babylonische ballingschap. En daar is op zich ook niks mis mee. Alleen het rijk van Babylon is al eerder ten onder gegaan en overgenomen door de Meden en de Perzen. Als je even de chronologie hanteert. Alleen de stad Babel, die bleef ook in de regeerperiode van de Meden en de Perzen nog 60 jaar lang, diende de stad Babel als hoofdstad van dat Medo-Persische Rijk. Dat zijn vaak van die dingen, dat weet men over het algemeen niet, maar daarom zeg ik het vanavond ook maar een keer. Maar zo heeft dat gewerkt. En daarom kon Daniel zich dus nog altijd in Babel bevinden, terwijl er op dat moment al een koning van de Meden aan de regering was. En de Meden en de Perzen die wisselden elkaar een soort af wat hun regering betreft. En pas toen er een opstand kwam in de stad Babel. En want ja, die steden van vroeger, dat waren ook een soort stadstaatjes, hè? Dat moet je even voorstellen. En dat was niet alleen maar een stad zoals wij een stad kennen. En dat is, vroeger was dat wel meer zo natuurlijk. Dan was een stad tegelijk ook een staat. Wij zouden zeggen een staatje, omdat we dat nogal klein vinden. Hè? Maar zo is bijvoorbeeld ook het Vaticaan bijvoorbeeld, is gewoon een stadstaatje. En zo heb je in Londen, heb je bijvoorbeeld ook, dat is een hele grote stad, hè? Londen. Hè? En Londen, dat is qua oppervlakte ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. Ja, dus denk nou niet van, als je in Zuid-Londen woont, ik ga vanmorgen even een wandelingetje doen, ga ik even naar het noord. Ja, dat kan ik in Wijk Beduursteden wel doen. Dat is niet zo moeilijk. Maar in Londen, dat is een hele grote stad, ter grootte van de provincie Utrecht. En in Londen is nog weer een apart stadstaatje. Ja, dat noemen de Engelsen ook heel plechtig the city. Weet je, de city, daar staat de Bank of England. En daar staan allerlei financiële instellingen, hebben daar hun kantoren. En de city in Londen is eigenlijk het financiële centrum van de hele wereld. Wij hebben het wel altijd over Wall Street, maar je moet goed bedenken dat uiteindelijk in de city wordt bepaald wat er gebeurt in de wereld als het om financiën gaat. En die city die heeft ook een eigen mayor. Een eigen burgemeester. En daar gelden ook regels die niet op geheel Londen van toepassing zijn. Dus ja, ik ga het over Jeruzalem hebben, dus niet over city. Maar dat zijn wel interessante dingen als je daar eens op stuit en je gaat het wat verder onderzoeken enzovoort. Denk van, oh, zo werkt dat dus allemaal. En zo was dat vroeger ook. Zo'n stad Babel, dat was ook een staatje op zich, zeg maar. En daar kwamen de inwoners op een gegeven moment in opstand tegen de leiders en zo. En toen hebben ze dat, die stad hebben ze ontmanteld, verwoest en de inwoners verdreven. En toen verloor eigenlijk Babel zijn heerschappij als hoofdstad van het heidense rijk. Dat begon onder Nebukadnezar, de koning van Babel. En dat werd vervolgd door de Meden en de Perzen. Maar zo is dat in de geschiedenis ongeveer gegaan. En daarom lezen wij in Daniel 9, in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden. Die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. De Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs. En dus deze Darius was een Meed. Was iemand uit Medië. En die was toen op dat moment koning. Een andere koning die wij uit deze geschiedenis ook nog kennen, en ook uit de geschiedenisboeken van Ezra en Nehemia, is koning Kores. Weet je nog? Want koning Kores die gaf Nehemia toestemming om uiteindelijk weer terug te gaan naar Jeruzalem en daar de tempel te herbouwen. En die koning Kores die toestemming gaf, dat was een Pers. Dus die kwam uit het geslacht van de Perzië. Tegenwoordig heet dat Iran, maar goed, toen was dat nog Perzië. Hier was Darius aan het bewind en in het eerste jaar, staat er vers 2, van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden en met vasten in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons is schaamte op het gezicht. Daniel, die leest dus in de boeken van Jeremia. En in die boeken las hij dat er 70 jaren zouden verlopen over de verwoesting van Jeruzalem. En kennelijk zijn die 70 jaar nou zo'n beetje op zijn eind. En er zijn wel eens mensen geweest die hebben dat geprobeerd uit te rekenen. En die zeggen, dus als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Dat het op het moment dat Daniel dit uitspreekt en dat gebed uitspreekt enzovoort, dat zal geweest zijn zo rond 2 jaar voor het einde van die 70 jaar. Nou, dat zou best kunnen. Ik heb daar geen moeite mee. In ieder geval wist Daniel dat die 70 jaar nou bijna voorbij waren. En Daniel was een gelovige. En het kenmerk van een gelovige, dat is dat hij gelooft wat God zegt. Ja. En als God dus zegt 70 jaar, dan is het ook 70 jaar. En Daniel, die heeft bij zichzelf gedacht, oh, als die 70 jaar voorbij is. Want Jeremia had het niet alleen maar over die 70 jaar. Jeremia had ook gezegd dat er zouden 70 jaar over die verwoesting verlopen en dan zouden de Joden weer terugkeren en zou er herstel plaatsvinden. En dat wist Daniel, dat geloofde Daniel ook. En hij verheugde zich daar ook al op. Want hij wist, als de Heer iets belooft, dan doet hij dat ook. Maar Daniel wist ook wat in zoveel profetieën staat, en er zijn een heleboel mensen, ook christenen, die weten daar niks van, dat de voorwaarde voor het herstel van Israël is dat het volk tot inkeer komt, tot belijdenis van schuld komt. En Daniel die gaat hier de schuld belijden voor zijn volk. Hij treedt als het ware als voorbidder op voor zijn eigen volk. Want ja, laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, die Babylonische ballingschap was een sanctie van de Heere God. Een tuchtiging van het volk. Zij hebben niet gedaan, zoals Daniel ook zegt, we hebben niet gewandeld in uw inzettingen. We hebben uw woord niet gehouden enzovoort. En ja, gevolg daarvan is dat we in Babylonische ballingschap terechtkwamen. En waarom 70 jaar? Omdat bijvoorbeeld men verzuimd had om elk 7e jaar als Sabbatsjaar het land rust te geven. En dat heeft zo'n 490 jaar heeft dat geduurd. En toen heeft de Heere God gezegd, nou weet je wat, dan doen we het nou allemaal in één keer. En dan krijgt het land 70 jaar rust om de Sabbatsjaren te vergelden. En zo is het gekomen. Daniel die treedt tussen beiden en die doet voorbeden. Nou ja, dat gaat dat hele hoofdstuk zo door. Ik ga dat niet allemaal met u lezen, dat voelt me te ver. Alleen weet je wat het punt is, en dat vind ik zo prachtig aan deze profetie. In de hemel, God merkt dat Daniel in het vaste geloof dat God de waarheid spreekt, voor zichzelf het idee heeft van, jongens, laten we even van die 2 jaar uit, nog 2 jaar en dan gaan we weer terug naar Jeruzalem en dan gaat alles worden hersteld en dan wordt het koningschap geopenbaard, want dat staat allemaal in die profetieën van Jeremia bijvoorbeeld. En Daniel zag het al helemaal voor zich. En dan grijpt God in. Want hij stuurt de zijnen niet met een kluitje in het riet. Het is alsof de Heere God merkt dat het fout dreigt te gaan bij Daniel. Hij verheugt zich ergens op, waar wel nog een kanttekening bij gezet moet worden. En dan zendt God notabene uit de hemel een engel, Gabriel, naar Daniel toe om iets te zeggen. En dat lezen wij in het einde van dit hoofdstuk. Want daar staat in vers 20. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God omwille van de heilige berg van mijn God, Sion, hè? Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de bekentenis, de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. U bent zeer geliefd. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Dus aan het begin van zijn smeekbeden is een woord uit. En waar begint het mee in hoofdstuk 9? Dat Daniël zegt, ik lette op het getal van de jaren in de profetie van Jeremia, die de Heere over de verwoesting van Jeruzalem zou laten verlopen. En dan komt die engel Gabriël en dan zegt hij in vers 24... om helder inzicht te geven. Daniël, 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Dus Daniël die moet nu gaan verstaan dat die 70 jaar, dat dat niet het definitieve herstel voor Israël teweeg brengt. Nee, daarvoor zou er een periode van 70 weken, of letterlijk staat er eigenlijk 70 zevens. En dan moet je alleen nog weten wat voor zevens. He, want zevens of weken, daarvan weet je alleen maar dat het zeven is. En meer niet. Dus uit het verband moet blijken wat voor zevens er bedoeld wordt. Nou, omdat Daniël lette op het getal der jaren, gaat het dus eigenlijk om 70 zevens van jaren. Kijk, zo'n uitdrukking die hier gebruikt wordt, is een uitdrukking die wij ook wel kennen in ons spraakgebruik. Bijvoorbeeld een dozijn. Als ik zeg een dozijn, dan weet u allemaal precies wat ik bedoel. Namelijk 12. Ja, maar waarvan? Nee, dat weet u niet. Want zulke woorden die behoeven een context. Hè? Zo heb je nog een ander woord, dat is 144. Weet je? Een gros. Ja, een gros. Ja. Nou, dan weten we allemaal dat 144 is. Maar waarvan? Hè? Dus 70 zevens. Ja, waarvan? Nou, van jaren. Want daar ging het over. Dat was het uitgangspunt. Dus 70 zevens van jaren zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, om de heiligheid van de heiligheden te zalven. En u moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op de Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Als je dat bij elkaar optelt, heb je er dan al 69 gehad. En staat er, plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. En met andere woorden, er zal herbouw van Jeruzalem plaatsvinden, maar Jeruzalem zal vervolgens bestaan in benauwde tijden. Dat moet Daniël wel goed weten. Want wat zeggen de profeten namelijk over de herbouw van Jeruzalem ten tijde van de wederkomst van Christus? Het definitieve herstel van Israël en de herbouw van Jeruzalem die erbij hoort. Dan zal Jeruzalem niet meer in benauwdheid bestaan, maar in vrede en in veiligheid bestaan. He, dus wat eigenlijk Daniël hier geleerd wordt door Gabriël, dat is dat hij eigenlijk zegt, joh, die 70 jaar die in het boek Jeremia staan, die zijn eigenlijk een schaduw van een veel grotere periode die over de geschiedenis van Israël zal gaan voordat uiteindelijk het definitieve herstel en dus ook de definitieve herbouw van Jeruzalem zal plaatsvinden. Nou, hier staat, na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn, hè, zonder dat hij heeft of zo betekent dat. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Die boodschap die krijgt Daniël dus op het moment dat ze weer bijna teruggaan naar Jeruzalem om het te herbouwen. Dan krijgt Daniel de boodschap dat Jeruzalem nog een keer te gronden wordt gericht. He, dus die herbouw van Jeruzalem onder Nehemia en Ezra in die tijd was niet een definitieve vervulling van de profetieën van Jeremia. Dat is de boodschap. Nou moet dat ons niet zo bevreemden, want wij weten namelijk dat het profetisch woord inderdaad zo in elkaar zit, dat er vaak voorvervullingen zijn en dan dat er een uiteindelijke definitieve vervulling komt. Want als je naar Jeruzalem kijkt in het verleden, Jeruzalem is een aantal keren verwoest. Hè? En ik moet u zeggen, we zullen dat straks nog even kort lezen denk ik, dat het in de eindtijd, dus de tijd die ook voor ons ligt, nog een keer wordt verwoest. Dus het leed is nog niet geleden hoor. Alleen dat is dan ook de laatste keer. En als dan Jeruzalem weer wordt herbouwd, dan zal Jeruzalem ook een blijvende stad zijn. En hier staat dat het nog een keer verwoest wordt, te gronden gericht wordt. Het einde ervan zal zijn in een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. Hè. Het is een oorlogssituatie die zich zal aandienen. En tot het einde toe zal er oorlog zijn en verwoestingen waartoe vastbesloten is. En hij, dat is die vorst van die eindtijd, zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang, dat is die laatste jaarweek. 1 week, periode van 7 jaar. En halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Je kunt dat ook nog weergeven zoals de Heer Jezus dat later doet. Er zal een gruwel der verwoesting zijn tot de voleinding van die periode van 70 jaarweken aan toe. Die vastbesloten is, uitgegoten zal worden over wat verwoest is. Dus die 70 jaarweken, dat is wat je hier heel kort uit kunt concluderen, die eindigen dus in verwoesting. Waarom? Omdat er sprake zal zijn in die laatste jaarweek van een gruwel. Een gruwel die wordt opgericht in Jeruzalem. Later in hoofdstuk 11 wordt daar nog een keer over gesproken. Even kijken of ik het zo kan vinden. Ik geloof dat het staat in vers 11 komt het nog een keer aan de orde. En daar wordt ook gesproken over een, ja, in vers 31 namelijk van hoofdstuk 11, kijk maar. Daar gaat het over diezelfde eindtijd van die 70 jaarweken. En dan staat er, dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen. En het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. Dus er wordt op enig moment een einde gemaakt aan de godsdienstige activiteiten van Israël in Jeruzalem, van de Joden. En in plaats daarvan wordt er een gruwel gesteld. Broeders en zusters. En nou goed, daar kom ik zo wel even op terug. Want Jeruzalem zou bestaan in benauwde tijden, hebben we gelezen. Nou, dat is ook gebeurd, want Ezra en Nehemia, in hun periode is Jeruzalem herbouwd en de tempel is herbouwd. Ja, en sinds die tijd bestond Jeruzalem wel, maar werd het altijd lastig gevallen door de vijanden, door de volkeren rondom en zo. Het heeft in de druk van de tijden altijd bestaan. Honderden jaren, totdat uiteindelijk de Heer Jezus kwam. En toen de Heer Jezus kwam, bestond Jeruzalem als stad. En de tempel was er ook, alleen het stond onder heerschappij van, ja, van de Romeinen. He, want Babylonië was inmiddels alweer weg en de Meden en de Persen hadden hun tijd gehad. En toen kwamen de Grieken, het Griekse Rijk, en toen, ja, die zijn ook weer weg. En toen kwamen de Romeinen. En dan komen we terecht in de tijd van de Heer Jezus. Toen was Juda was een Judea in het Grieks, een provincie eigenlijk in dat Romeinse Rijk. En Jeruzalem stond onder controle van Rome. Ja, het had wel een eigen koning. In de dagen van de Heer Jezus was dat de familie Herodes die regeerde. Zowel de oude als de jonge. Maar uit Rome was er ook een vertegenwoordiger. Een stadhouder namelijk. Pilatus. Weet je nog? En Pilatus die had eigenlijk de meeste macht. En dat tot groot verdriet van koning Herodes. Die twee die konden elkaar ook niet luchten of zien. Die waren vijanden van elkaar. Tot op het moment dat de Heere Jezus in beeld kwam. Want toen hadden ze ineens, Pilatus en Herodes, een gemeenschappelijke vijand. En dan staat er ook in het evangelie. En vanaf dat moment waren Herodes en Pilatus vrienden. Ja, zo kan dat gaan, hè? Ja, er is niks nieuws onder de zon, denk ik wel eens. Dat was dus in de tijd van de Heere Jezus. En toen kwam in het jaar 70 na Christus. Toen zijn de Romeinse legers gekomen, want toen vond er een Joodse opstand plaats. Dat heet officieel de eerste Joodse opstand. En die is door de legers van veldheer Titus is die ter neer geslagen. En toen is Jeruzalem verwoest. En toen zijn de inwoners ofwel gedood of ze zijn weggevoerd, verdreven uit Israël en terechtgekomen in de verstrooiing. Dat is nu bijna 2000 jaar geleden. Voordat ik nou even weer in de Bijbel verder kom, wil ik u toch ook even vertellen wat er in die tussenliggende periode gebeurd is met Jeruzalem. En dat heb ik niet allemaal zelf bedacht, dat heb ik natuurlijk allemaal opgezocht, hè? Dat snap je wel. Maar na het jaar 70, in het jaar 131 na Christus. En dat zijn dus dingen die staan verder niet in de Bijbel, hè? Want dat is gebeurd in de tijd, ja, tussen toen en straks, zal ik maar zeggen. Maar Jeruzalem was er natuurlijk wel, al was het een verwoeste stad in het jaar 70. En in 131 na Christus bezocht keizer Hadrianus de verwoeste stad en hij besloot haar weer op te bouwen tot een Romeinse kolonie. Ja, en hij noemde toen de stad Aelia Capitolina. Ja, was natuurlijk een Italiaan, weet je wel. Dat is Latijn, hè? Aelia Capitolina. Zo noemde hij die stad. Dus dat is ook een naam van Jeruzalem. Wisten we helemaal niet, hè? Nee, hebben we nooit geweten. Tenzij je in Rome geweest bent, dan had je er misschien wel iets van geweten. Maar Aelius, dat is de familienaam van Hadrianus. En Capitolina wijst op de Romeinse god Jupiter. Ja, die is in de Griekse mythologie bekend als Zeus. Maar ja, weet je, die verschillende mythologieën. Hè, dat gaat allemaal om dezelfde goden, alleen ze hebben andere namen. Hè? Jupiter heet die in de Romeinse mythologie. En dat komt omdat Jupiter ook wel Jupiter Capitolinus genoemd werd. En Capitolinus, dat is de belangrijkste van de zeven heuvelen waarop Rome is gebouwd. En in gewone taal, wij zeggen Capitolinus, maar in het gewone taal is dat het Capitool. Ja. En op het Capitool, daar stond destijds een tempel van Jupiters vrouw. En die heette Juno. Daar is onze woord juni van afgeleid, de maand juni. Juno. En Juno was een godin en die was onder andere de heerseres van de hemelen. Ja, logisch als je de vrouw bent van de heerser van de hemelen, Jupiter. En ze was onder andere ook de beschermvrouw van de Romeinse munt. Van de centen. Ja. Het is wel grappig natuurlijk dat er in Washington ook een gebouw staat. Het Capitool. Nou weet u waar die naam vandaan komt. Dat komt hier vandaan. Het Capitool. En degene die in het Capitool zetelt, resideert, die heeft ook het idee dat hij de heerser is over de hele wereld. Hè? Ja. Nou ja, dat Capitool daar in Washington D.C., dat is gebouwd destijds in 1793, kwam het klaar, door de vrijmetselaar en eerste president van de Verenigde Staten, George Washington. Ja. Nu, Hadrianus, die bouwde op de site van Jeruzalem, hè, op die puinheuvel, zou ik maar zeggen, wat er van overgebleven was. Daar bouwde hij een tempel voor Jupiter, voor Zeus dus, op de plek waar eerst dus de Joodse tempel stond. Moet je je voorstellen. En dus in plaats van de Joodse tempel kwam daar nu een afgodentempel te staan. En dat leidde tot een tweede Joodse opstand onder leiding van Bar Kochba. Misschien wel eens van gehoord. Ja. In 132 tot 136, 4 jaar lang heeft die strijd geduurd eigenlijk. En die Bar Kochba die werd dan ook prompt aangeduid door zijn volgelingen als de Messias. Maar dat had de Heer Jezus ook al gezegd, hè? Er zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus, maar geloof het niet. Matthäus 24. Dat gaat wel gauw onder de Joden, hoor. Als er iemand is die wat extra kwaliteit heeft, dan wordt hij al gauw als Messias neergezet. He, zo zijn er verschillende Messiassen geweest in de loop der tijd. Nou, zo werd Bar Kochba ook gezien. Maar na deze opstand verbood Hadrianus, de Romeinse keizer, alles wat met het Joodse geloof te maken had. Dus ze werden eigenlijk een kopje kleiner gemaakt. En de Sabbat en de besnijdenissen werden verboden en hij doodde ook een groot aantal Joodse geleerden. En het werd de Joden nog verboden om in Jeruzalem te wonen. En dat verbod dat werd pas in 438 na Christus opgeheven. Dat moet je je voorstellen. In 326 bezocht Helena, kent u Helena? Dat is de moeder van keizer Constantijn de Grote. Ja, die kent u wel. Keizer Constantijn de Grote. Ja. Want die bekeerde zich namelijk tot het christendom, die Romeinse keizer. En van toen af werd het christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. En daar is dus, wat wij nu kennen, de Roomse kerk uit voortgekomen. Snap je wel? En vandaar dat de zetel van die Roomse kerk inderdaad ook, ja, het Kapitool is in Italië. En het is een eigen stadstaatje, het Vaticaan, met een eigen regering, met een eigen koning, namelijk de paus. En met zijn eigen ministers. Ja, kardinalen noemen ze dat dan. Maar een ministerie van Financiën en noem het hele rattenplan maar op. En dat Helena, die moeder van koning Constantijn, die heeft de stad toen weer opnieuw de naam Jeruzalem gegeven. Want ja, ik zei al, toen Hadrianus daar kwam, noemde hij die stad Aelia Capitolina. En zij heeft gezegd van nee, die stad die moet Jeruzalem heten. Nou, in de 7e eeuw kwam Jeruzalem in Arabische handen. En de Arabieren die noemden Jeruzalem Al-Quds. Al-Quds, ja, dat betekent heilige stad. Ja. Weer een naam. Ja, ik ken geen stad die zoveel namen heeft gehad in de geschiedenis. Dan Jeruzalem. En in die tijd, in de 7e eeuw, werd ook de rotskoepel gebouwd. Weet je wel? Die zie je nog steeds, hè? De rotskoepel. Nou, later in de tijd van de kruistochten, de bekende kruistochten, werd Jeruzalem door Godfried van Bouillon tot een kruisvadersstaat gemaakt. En het stond toen bekend als het Koninkrijk Jeruzalem. En nog veel later, in 1517, werd Jeruzalem veroverd door Sultan Selim I en kwam ze onder heerschappij van het Ottomaanse Rijk. Ja, de voorloper van de Turkije. En er zit nou iemand in Turkije. Premier Erdogan. Die wil niets liever dan het Ottomaanse Rijk weer herstellen. Ja. Moet je in de gaten houden, dat soort ontwikkelingen, hè? Nou goed, dat heeft geduurd tot 1917. Toen Jeruzalem veroverd werd door de Britse troepen. En onder Brits mandaat kwam. En uiteindelijk, ik maak het even heel kort natuurlijk, werd op 14 mei 1948 de staat Israël uitgeroepen door David Ben Gurion. Ja. Er zijn er onder ons, die hebben dat meegemaakt nog. Hè? Jeruzalem was toen verdeeld in een westelijk en een oostelijk deel. Dat oostelijke deel, dat was eigenlijk bezet gebied door Jordanië. En in de Zesdaagse Oorlog, weet je nog wanneer dat was? 1967, ja. Daar heb ik zelfs ook iets van meegekregen. De Zesdaagse Oorlog, toen werd het oostelijk deel veroverd op Jordanië. En toen werd Jeruzalem ook verklaard tot eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël. Niet door God, maar door de Joden. Nou, en dan komen we dus terecht in onze tijd, want in onze tijd is Jeruzalem dus al sinds 1948 de hoofdstad van Israël. En daar hebben de volkeren wel een beetje aan moeten wennen. Want ja, Jeruzalem is ook van de Arabieren en weet je, al die flauwekul. Maar Jeruzalem. Jeruzalem. Jeru betekent vastzetten. Of grondvesten. En Shalem, dat betekent het vredige of het volkomene. Dus Jeruzalem, als je daar een betekenis aan wil geven aan die naam, dan moet je eigenlijk zeggen, dat is de plaats waar de vrede, het volkomene, is gegrondvest. Dat is Jeruzalem. En dan ga ik even met u naar Jesaja 28. Jesaja 28, want dat is wel mooi wat er staat in Jesaja 28. Want daar zie je ook weer dat inderdaad die stad de stad is van de grote koning. In Jesaja 28, daar staat in vers 16. Ik breek even midden in dat gedeelte in dat hoofdstuk. Dat maakt verder niet uit, want het gaat er even om wat hier staat. Vers 16 van Jesaja 28. Daarom zo zegt, daar heb je het, de Heere, Heere. Adonai Yahweh. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet haasten. Ja. Eigenlijk staat er zoiets als wie gelooft, gaat rustig voort. Want de gelovige vindt rust. En die beproefde steen, die kostbare hoeksteen. Ja, wie is dat anders dan onze Heer Jezus Christus? Hè? Maar vind je prachtig, hè? Er staat, ik leg in Sion een steen ten grondslag. En eigenlijk zit dat al verdisconteerd in die naam Jeruzalem. Jeru, grondvesten, vastzetten. En Shalayim is vrede of het volkomene. En dus als je het heel kort wil zeggen, dan is Jeruzalem, de betekenis van de naam is de stad of het fundament van de vrede. En daarom ook de stad van de grote koning, want die koning is namelijk de vorst van de vrede. Jesaja 9. Eeuwige vader, vredevorst. Prince of peace. Vorst van de vrede. Ja. Nog even een andere naam van Jeruzalem. Moeten we even naar Openbaring hoofdstuk 11. Ja, want we zijn er nog niet hoor. Ik zal u het alvast verklappen. U krijgt nog twee namen van mij voor Jeruzalem. Deze. In Openbaring 11. En dan straks krijgt u er nog eentje. Uit de Bijbel. In Openbaring 11. Daar staat iets bijzonders. Eens even kijken. Daar staat in vers 8 van Openbaring 11. Gaat over de twee getuigen hè, die optreden. In de eindtijd. In Jeruzalem. En dan staat er. Zij worden gedood. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad. Die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte. Waar ook onze Here werd gekruisigd. Dus hier vind je in Openbaring 11 een naam van Jeruzalem. Namelijk Sodom en Egypte. Want zo wordt Jeruzalem in geestelijke zin genoemd. Sodom en Egypte. En Sodom en Egypte, dat zijn twee namen die allebei staan voor oordeel. En Sodom kennen wij uit de geschiedenis in Genesis. Egypte kennen wij als uit de geschiedenis als de verdrukkers van Israël. Waaruit de Israëlieten destijds zijn bevrijd. En waarom wordt Jeruzalem nou in geestelijke zin Sodom in Egypte genoemd? Nou, om twee redenen. In de eerste plaats omdat er in de eindtijd een afschuwelijke vorm van zonde daar zal plaatsvinden. En dat gaat eigenlijk Sodom en Egypte nog te boven. He, want wat gebeurt er nou in die eindtijd? Nou, daarvoor gaan we naar Matteüs 24. Want dat is de Heer Jezus die zegt daar iets over. Matteüs 24. En dat sluit dan weer helemaal aan op wat we al gelezen hebben in Daniël. Matteüs 24, een reden van de Heer Jezus over de eindtijd. Want daar staat in vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, nou dat hebben we gelezen. Laat hij die het leest daarop letten. Met andere woorden, geef er acht op. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Broeders en zusters, wij bevinden ons hier met die uitspraak van de Heer Jezus midden in die laatste jaarweek. Waarvan we gelezen hadden in Daniël 9 vers 27. Dat namelijk de Israëlische godsdienst, de Joodse godsdienst, gestaakt werd en in de plaats daarvan werd er een gruwel opgericht. En wanneer was dat? Dat staat erbij in Daniël 9, op de helft van die jaarweek. Nou, die periode duurt 7 jaar en de helft daarvan is 3,5. Ik denk dat moet ik kwijt kunnen in jouw vanavond. Hè? De helft daarvan is 3,5. En dat staat dan in het boek Openbaring, komt dat ook weer aan de orde. Want in Openbaring wordt natuurlijk ook over die laatste jaarweek gesproken. En daar vind je aanduidingen als een tijd, tijden en een halve tijd. 1260 dagen, 42 maanden. Dat zijn allemaal mededelingen die je in het boek Openbaring vindt. En die duiden allemaal op diezelfde periode van die laatste jaarweek. De laatste periode ervan, de laatste 3,5 jaar. Die gekenmerkt wordt door grote verwoesting. Als oordeel over Jeruzalem. Waarom? Omdat daar in de eindtijd een gruwel wordt opgericht. Als je die gruwel ziet staan op de heilige plaats. En een gruwel in de Bijbel, dat is een afgodsbeeld. Dus er zal in de eindtijd in Jeruzalem een afgodsbeeld worden opgericht. En als je dat beeld ziet staan, zegt de Heer, laten dan zij die in Judea zijn, in die omgeving die zich daar bevinden, vluchten naar de bergen. Dus uit Jeruzalem, uit Judea weg naar de bergen. Eigenlijk in de richting van de woestijn. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maak dat je wegkomt, zegt de Heer Jezus. Geen tijd om te kijken. Nee. Maar wee de zwangeren en de zogen in die dagen. Bid dat uw vlucht niet plaats zal vinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld, ook niet meer zal zijn tot nu toe en ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Dus dat oordeel over Jeruzalem, over dat deel van het uitverkoren volk wat daar nog is, zal worden ingekort tot 3,5 jaar. En dat beeld, broeders en zusters, ja, dat vinden wij natuurlijk later weer in het boek Openbaring. Namelijk in Openbaring 13. Weet je nog? Zullen we er even naartoe gaan nog? Kan wel, hè? Ja, kan nog. Openbaring 13. In dat hoofdstuk wordt gesproken over een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Dus een beest dat opkomt uit de zee en een beest dat opkomt uit de aarde. En dat beest, ja, dat ziet eruit als een beest. Johannes die ziet dat als een visioen, als een beest. Maar dat beest staat natuurlijk voor een mens. Namelijk een heerser. Alleen de heerschappij in die eindtijd zal een beestachtige heerschappij zijn. Nou, kijk, daar hoef je vandaag ook niet zoveel moeite meer voor doen om dat uit te leggen, toch? He, want op het ogenblik zijn ze van die islamitische staat bezig om hun territoria te veroveren enzovoort. He. En nou ja, noem dat nou eens geen beestachtige heerschappij. Ja, dat zijn barbaren van de bovenste plank. En die hebben het vooral ook gezien op christenen en joden. He, en verder iedereen die zich niet schikt naar hun wet en regelgeving. Het zijn beesten gewoon. Ja, nou, in het boek Openbaring staat ook in die eindtijd, vooral met betrekking tot Israël, dat er velen zullen worden onthoofd. Letterlijk staat het in Openbaring, vanwege de getuigenis van Jezus. Nou, wij weten nu al op televisie, nou ja, op televisie, maar in ieder geval, hè, je kunt nu zien hoe dat eraan toe gaat. Dus wij leven wat dat betreft natuurlijk wel in een hele bijzondere tijd. Ik zeg niet dat dit de vervulling is van Openbaring, begrijp me goed hoor. Ik zeg alleen dat wat je nu ziet, dat zul je in de eindtijd, zal men dat ook gaan beleven. Het zijn afschuwelijke dingen. He, dus een beest uit de zee, en dat wijst op de macht, de heerser die voortkomt uit de volkeren. En het beest uit de aarde is het de heerser die voortkomt uit Israël. He, en dat beest uit de aarde, daar wil ik even naartoe, in vers 11. Ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Of uit het land, zo kun je dat ook nog vertalen eerlijk gezegd. En het had twee horens als die van het lam, maar het sprak als de draak. Dus degene die hier uitkomt uit de aarde komt, die doet zich voor als? Ja, als Messias, als het lam. Hij had horenen als het lam. Hij zet zich dus eigenlijk in de plaats van, hij presenteert zich als de Messias, als de Christus. Maar wij weten dus nu vanuit de Bijbel dat dat juist de Antichristus is. De Antichrist. En staat erbij, hij sprak als de draak. Weet je nog van de Heer Jezus? Toen hij op aarde was, alle woorden die hij sprak, sprak hij namens de Vader. In zijn laatste gebed in Johannes 17, vlak voor zijn kruisiging, zegt hij ook: Vader, ik heb hun die u mij gegeven hebt, uw woorden bekendgemaakt. Hij sprak als de Vader. Hij was het woord in eigen persoon. Hier komt iemand op in de eindtijd die spreekt als de draak. En de draak is in Openbaring een aanduiding van de Satan, van de duivel. En het oefent al de macht van het eerste beest, dat is dat beest uit de zee, van die heidense leider, voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde of het land en zij die er wonen, je moet dat vooral eerst concentreren je op Israël, hè? Want daar gaat het gebeuren namelijk. Daar wordt die gruwel opgericht, op de heilige plaats in Jeruzalem. Dat zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, hè, dat beest uit de aarde, die antichristus, die doet dus grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op aarde voor de ogen van de mensen. Nou, als je zulke soort dingen doet, hè, dan willen de mensen wel geloven, hoor. Tjo, maar kijk joh, dat moet toch wel. En je weet, dat is ook vandaag, zodra het maar een soort wonder is, dan is het allemaal van God, of niet dan? Ja, nou dat hoeft helemaal niet, want dat kan net zo goed van de Satan zijn. Wanneer weet je zeker dat iets van God is? Op het moment dat het volledig in overeenstemming is met zijn woord. En als er ook maar iets aan mankeert, dan is het niet van God. Nou, dan heb je nog twee mogelijkheden. Dan kan het of gewoon uit de mens zijn, die toch ook van nature ongehoorzaam is en geen goed doet. Of het kan een verleidende, een misleidende activiteit zijn van de Satan. Maar bedenk wel, broeders en zusters, toen het evangelie verkondigd werd door de apostelen, toen deed de Heer door zijn geest dat gepaard gaan met tekenen en wonderen. En krachten, velerlei krachten. Ja. Maar als je in 2 Thessalonicense 2 leest, dan lees je over de zoon des verderfs die zich in de toekomst zal openbaren. De mens van de wetteloosheid. De antichristus. En wat staat er in 2 Thessalonicense 2? Die misleidt de mensen met wonderen, tekenen en allerlei krachten. En daarom denken de mensen in de eindtijd allemaal dat er van God is. He, want, en dat is ook zo met allerlei zaken, weet je wel. Ik heb wel eens iemand gehoord over genezingen. Weet je, er is vandaag zoveel te doen over genezingen en zo, weet je wel. En dan zei iemand tegen, ja, maar Peter, kijk, de Satan geneest niet hoor, God geneest. Oh ja? Ja, dat God geneest, dat weet ik wel. Maar de duivel die geneest net zo makkelijk hoor. Vergis je niet. De wonderen die God doet, doet de Satan net zo makkelijk. Vandaar tekenen, wonderen, allerlei krachten. En hier ook, hier staat er, hij doet grote tekenen, zodat hij zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde. Ken je nog een geschiedenis in de Bijbel dat er vuur uit de hemel kwam op de aarde? Elia. Weet je nog, Elia? Waar was die man op een gegeven moment mee bezig? Ja, met de Baalpriesters. Het was een rechtstreekse confrontatie tussen God en de tegenstander. De profeet van God en de profeten van de tegenstander. En die confrontatie die was dat er een offer op een altaar gelegd werd. Weet je wel. En die lui van de tegenstander maar bidden enzovoort. Maar er kwam niks van. Nee, op dat moment kwam er niks van. Dat kon het niet, want God wilde zich gaan verheerlijken. En op het moment dat Elia dat offer met water overgoot aan het woord, kwam de vuur uit de hemel en het offer werd verteerd. Dat was een godswonder. Ja, hier is het een wonder van de Satan. Hij deed vuur uit de hemel nederdalen. Maar omdat een heleboel mensen geen idee hebben van wie Satan eigenlijk is. Ik heb eens een keer een serie in het blad Amen geschreven over de Satan. Gewoon door het jaar heen verschillende artikelen. Moet je kijken hoeveel commentaar ik daarop kreeg. Wij moeten helemaal niet bezig zijn met de Satan. Weet je, dat soort commentaar krijg je dan. Mensen zeggen op. Ja, maar je mag het er niet over hebben. Nee. Maar het staat allemaal in de Bijbel. En God heeft het nodig gevonden het in zijn woord op te tekenen. En wie zijn wij dan dat wij zeggen, ja dat staat wel, maar daar willen we het niet over hebben. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen vanuit de mens gesproken. Want ja, het zijn ook dingen, daar word je echt niet vrolijk van, weet je wel. Nee, tuurlijk niet. Maar je moet het wel weten. Ja, precies. Paulus die zegt ook, zijn gedachten, namelijk van Satan, zijn ons niet onbekend. Paulus die wist wel hoe het werkte. Hij zegt, er zijn verkondigers van de gerechtigheid, predikers van de gerechtigheid. Hè? Die zijn eigenlijk predikers van de ongerechtigheid. En geen wonder ook, zegt Paulus, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Paulus die wist het allemaal wel. Maar vandaag mogen we het er niet over hebben. Ja, wat een beetje onrustig van. Waanzin. Al de schrift is door God ingegeven en is nuttig om te leren en te onderwijzen. Broeders, zusters, het is juist omdat in de toekomst mensen helemaal niet meer weten wat de Bijbel zegt. En laat staan nog wat de Bijbel zegt over Satan. Waarom ze met open ogen in de val zullen trappen van de toekomst. En als er dan zo'n figuur komt met allerlei wonderen en tekenen. Oh nee, maar dat is van God hoor. Ja, vergeet het. Lees verder. Er staat, en het misleidt hen die op de aarde wonen. Of in het land. Want nog eens, het gaat vooral om Israël, dat gebied van het Midden-Oosten. Door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde of in het land wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Nou, dan krijgt iedereen een teken op een voorhoofd enzovoort. Maar dat is even wat hier in Openbaring staat, dat er dus iemand komt in de toekomst die misleidt de Israëlieten die in het land wonen, zodanig dat ze een beeld gaan oprichten ter ere van dat eerste beest. En dat is een exponent van de Satan. Dus waarom wordt het een gruwel genoemd? Omdat er in de eindtijd in Jeruzalem een beeld wordt opgericht op de heilige plaats ter ere van de Satan. En dat zal het hoogtepunt zijn van de Satans verering die zich door de eeuwen heen onder de mensen heeft plaatsgevonden. Vooral onder wereldleiders. Tot op de huidige dag. Tot op de eindtijd aan toe. Want in Openbaring 16 staat, Als het gaat, we hebben het daar destijds, dacht ik wel over gehad, toen we het over de berg Harmageddon gehad hebben. Dat er demonen, geesten van duivelen zullen uitgaan naar de koningen der aarde en de machtigen. En die zullen hen verleiden en misleiden, zodat zij de wapenen opnemen om te gaan strijden tegen de Here en zijn gezalfde. Wij zeggen, nou dan moet je toch ook bij van lotje getikt zijn, dat je denkt dat je God met wapens kunt verslaan. Ja, maar ze zijn ook van lotje getikt, ze zijn bezeten namelijk. Dat komt omdat een beetje zichzelf respecterend leider in de geschiedenis onderwijs ontvangt van de Satan. Ja, tegenwoordig noemen wij dat dan een soort van geheime genootschappen en zo, weet je wel. En dat wordt allemaal een beetje met een bepaald sausje overgoten enzovoort, maar het is satanisch wat er gebeurt. Ja. En wat dat betreft, broeders en zusters, is er eigenlijk ook niks nieuws onder de zon als je op een gegeven moment hoort, zowel in Amerika als in Engeland als in Nederland, dat er pedofilie plaatsvindt in de hoogste kringen van de regeringen en de koningshuizen. In Engeland een complete rel, hè? Heb je niet meegekregen? Tot in het Britse koninghuis en toe. En ook in Nederland. Alleen die scheidsjournalisten in Nederland, die zijn veel te benauwd om er iets over te publiceren. Want zodra ze dat doen, krijgen ze visite. Maar ik geloof dat de onderste steen nog wel boven komt. Ja, niet die van Rutte trouwens. Daar zorgt Rutte wel voor dat die steen netjes onder blijft. Maar die steen van de pedofilie, die komt wel naar boven. Nou goed, laat ik het daar niet over hebben, maar het zijn wel dingen die ook vandaag realiteit zijn. Satans dienst, Satans aanbidding. En dat zal in de eindtijd resulteren in de oprichting van een beeld ter ere van de Satan in Jeruzalem. Notabene de plaats van God. De heilige plaats. De plaats waar eigenlijk die gereserveerd is door God voor aanbidding van hem. Daar wordt de Satan aanbeden. En dat is ook dat wat de Heer Jezus zegt. Als je die gruwel der verwoesting ziet staan op die heilige plaats, smaak dan dat je wegkomt. Want er komt dan een grote verdruk. Dat is het begin als het ware de, hoe zeg je dat, de trigger. Hè? De druppel die de emmer doet overlopen. En dan opeens wordt het oordeel van God over Jeruzalem openbaar. En dan zal hij de heidense volkeren naar Jeruzalem zenden. Zacharia 12, Zacharia 14. We hebben het wel eens gelezen met elkaar. En dan zullen zij de stad innemen. En de stad zal geplunderd worden. En de vrouwen geschonden. Ja, want dat hoort daar ook bij. Hè? Niet alleen onthoofden, maar ook vrouwen schenden. Dat schijnt ook een soort gevolg te zijn van dat soort heerschappij. En dan, en als dat dan zover is. Als Jeruzalem dan is ingenomen. Dan gaat de hemel open. En wie komt daar tevoorschijn? Ja, de Messias van Israël. En dan daalt hij af en dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg en die zal midden doorsplijten met wonder en geweld. En dat zal het moment zijn dat God zijn koning stelt, Psalm 2, over Sion, mijn heilige berg, Jeruzalem. En vanaf dat moment, broeders en zusters, begint de glorietijd van Jeruzalem zoals die in het Oude Testament al zo veelvuldig is beloofd. En de laatste tekst die ik met u wil lezen, lees ik uit Ezekiel 48. Want u hebt nog één naam te goed van mij, van Jeruzalem. En die vinden we in Ezekiel 48. Want Ezekiel spreekt over de toekomstig herstel van Israël en Jeruzalem en de tempel. De hoofdstukken 40 en 48 spreken helemaal over de bouw van de tempel in de Messiaanse tijd. Dat is toekomstmuziek dus. En als dan Jeruzalem eenmaal herbouwd is en de tempel is weer herbouwd in die tijd, dan zal Jeruzalem weer zijn de stad van de grote koning. En dan eindigt het boek Ezekiel in vers 35, het laatste vers van het Bijbelboek. En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn Yahweh Shama. De Heere is daar. En dat is de laatste naam waarmee Jeruzalem getooid zal zijn in de toekomst. En dan hebben we het met name ook over de periode van de heerschappij van Christus als de Satan gebonden is, die 1000 jaar, weet je wel. En dan tenslotte, om het verhaal helemaal af te maken, zal uiteindelijk, na die 1000 jaren, nadat er nog het een en ander gebeurt, zullen de elementen versmelten en zal God die oude aarde en hemelen wegnemen en dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weet je wel? Dat is de belofte, hè? En uit die hemel van God daalt dan neer het nieuw Jeruzalem. Uit de hemel van God. En dat is de tijd waarin de Heere doet wat het lied ook zegt. Hij verenigt hemel en aarde tezaam. Onder die ene naam van Jeruzalem. Nou goed, tot zover. Ik stop ermee, want het is de hoogste tijd. Als u nou nog wilt denken van ja, hoe zal het leven dan zijn in die tijd, dan zou ik zeggen, lees Zacharia 8 nog een keer thuis. Want daar staat hoe het leven dan in die toekomst zal zijn als Jeruzalem hersteld is. Ja. Dan zal iedereen in vrede en in veiligheid wonen. En dan zullen er geen IS-strijders meer zijn, dan zullen er geen vijanden meer zijn. Dan zal Jeruzalem de hoofdstad zijn van het wereldrijk Israël. Oftewel het koninkrijk van God dat op aarde wordt geopenbaard. Tot zover. We gaan samen de Heer danken. Vader, wij danken u heel hartelijk aan het einde van deze avond. En van deze avonden die we van u mochten ontvangen. Heer, dat we bezig mochten zijn met de dingen van u. We danken u, Heer, voor dat wonderbare woord dat u ons gegeven hebt. Heer, en als we zo vanavond mochten stilstaan bij die grote stad Jeruzalem, de stad van de grote koning. Heer, dan is ook dat weer een wonderlijke geschiedenis. En dan mogen we danken, Heer, dat het in de toekomst ook allemaal weer op zijn plek komt. Want u hebt een plan. En u hebt deze stad voor uzelf geclaimd. Net als het land. Het land is van u. En uw volk zal daar wonen in de toekomst. En de stad zal de stad het fundament van de vrede zijn. De grondslag van de gerechtigheid. En door die gerechtigheid zal er vrede op aarde komen. Over alle volkeren. Dank u wel, Heer, dat dat de beloften van de toekomst zijn. Die u ons gegeven hebt. En dat we daaraan vast mogen houden. Dat we net als Daniel ook mogen geloven datgene wat u hebt gezegd. En help ons maar door uw geest, Heer, om ook helderheid te krijgen in dat woord, Heer, dat we de dingen die we lezen ook zullen verstaan. Heer, en dank u wel dat u dat ook wilt doen. Dat we van u mogen verwachten. En boven alles danken we u voor uzelf, dat we u mogen kennen. Voor de Heer Jezus, onze heiland en verlosser. Heer, we bidden, Heer, dat nog velen ook in deze tijd hun toevlucht zullen nemen tot hem. En hem zullen leren kennen als hun persoonlijke verlosser en Heer. Zegen daartoe ook al het werk wat gebeurt, Heer. De verkondiging van uw woord, van het evangelie. Heer, dank u wel dat we het zo bij u mogen brengen en van u mogen verwachten. Heer, dank dat u ook met ons gaat naar huis. Wil ons ook bewaren op de weg en ook zo in de komende tijd weer nabij zijn. Dank u dat we op u mogen rekenen, altijd en overal. Geprezen zij daarvoor uw naam. Amen.